In het allerlaatste deel van Exodus 3 waren wij gebleven, waar Mozes de opdracht krijgt om terug te gaan naar Egypte, om daar zijn broeders naar het vlees, of hoe je dat maar noemen moet, om daar het volk des Heeren, de kinderen Israëls, heten ze, uit Egypte te voeren. Alsnog, nou dat een keer eerder al aan de orde geweest was, maar dat is 40 jaar geleden, dus vooruit. Maar hij moet opnieuw. En nu gaat het echt door, zoals u weet. En hij krijgt het een en ander aan opdrachten mee. Namelijk, de Heer stuurt hem en zegt wat hij dan zoal moet doen. Maar hij zegt er ook bij in vers 19 van Exodus 3. Ik weet dat de koning van Egypte uw lieden niet zal laten gaan. Ook niet door een sterke hand. Hij zal u niet laten gaan. Want ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan met al mijn wonderen die ik in het midden van hetzelfde doen zal. Daarna zal hij uw lieden laten vertrekken. En ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaren. En het zal geschieden wanneer gij lieden uitgaan zult, zo zult gij niet ledig uitgaan. Maar elke vrouw zal van een naburinnen van de waardin haars huizes eisen zilveren vaten en gouden vaten en klederen. En die zult gij lieden op uw zoon en op uw dochter leggen. En kortom, gij zult Egypte beroven, heet het in de Statenvertaling. Ik weet niet of ze dat ergens anders vertaald hebben. Maar we hebben het daar nog over. Wat wij vinden is dat de Heer zegt, het zal niet zonder slag of stoot gebeuren, maar het gaat wel gebeuren en ik zal ervoor zorgen. Dat Egypte zijn slaven niet zal laten gaan, ja, dat is niet zo moeilijk om dat uit te leggen. Wij kennen trouwens uit betrekkelijk recente tijden ook landen waar inderdaad een hek omheen stond, niet om er anderen buiten te houden, maar om de bevolking binnen te houden. Om maar eens wat te noemen. Dat komt in de hele wereld voor. En wat wij in ieder geval weten, misschien ook uit persoonlijke ervaring, dat als je gehoor geeft aan het evangelie en aan de roepstem van de Heer Jezus, die ons roept om toch vooral tot hem te komen en dus om uit te gaan buiten de legerplaats, dan krijgen we ogenblikkelijk van doen met de tentakels van de God deze eeuw, die ons zal proberen binnen te houden. Overigens, als je het Jodendom uit wil, ik bedoel het Judaïsme, als je daaruit wil, dan kan dat, maar dan word je officieel doodverklaard door je eigen familie. Dan houden ze een begrafenisfeestje, of hoe dat maar heet. Ik weet niet wat daar de termen voor zijn, maar houden ze officiële begrafenisplechtigheid, want dan word je geacht overleden te zijn. Bij de islam zorgen ze er bovendien voor dat je daadwerkelijk overlijdt, als je daaruit gaat. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de God deze eeuw graag zijn slaven binnenhoudt. En zo is het maar net. Het valt niet mee om eruit te stappen. En ik dreig u dan altijd met de kerkgeschiedenis om u te demonstreren dat het altijd zo gegaan is. Hè? Wij stappen eruit, maar voordat we het weten zijn we weer achterhaald en worden we weer opgenomen in het systeem. Zo werkt dat. Want vrijheid, ja, dat is een loze kreet. Dat bestaat in de wereld helemaal niet. Daarom is het in sommige kringen een heel zwaar woord en in andere kringen heeft men er niet eens een woord voor. Om het maar niet te kennen en te hoeven kennen. Maar vrijheid is wat de Heer geeft. En ruimte, we hebben het er eerder over gehad, omdat het eerder in dit hoofdstuk aan de orde kwam. Die zei, ik zal u brengen in een ruim land. Een goed land, een ruim land, een land vloeiende van melk en honing. Enzovoorts. En vrijheid is een van de synoniemen. Nou ja, ik zal het anders zeggen. Vrijheid is een van de attributen van het nieuwe verbond. Zoals het ook gekend wordt door vrede en door een begrip als genade. En zelfs een begrip als eeuwig. In de zin uiteraard van altijd durend. Maar Egypte zou niet laten gaan. Dan gaan de volgende hoofdstukken over, dus we hebben nog lang genoeg om daarbij stil te staan. Maar op voorhand zegt de Heer dat en hij belooft dat men toch zal uittrekken, zodat men onderweg ook niet al te zeer verontrust zou zijn, uiteraard. Want de Heer zegt, ik zal mijn hand uitstrekken en Egypte slaan. Bovendien, men zou de rijkdommen van Egypte zelfs meenemen, meekrijgen. Want zo wordt het hier geformuleerd in vers 21. Die zegt, hij zal u ooit laten vertrekken, die farao. Ja, hij kon ook moeilijk anders meer, want farao zelf kwam bij de gelegenheid om. Zoals we later nog lezen zullen. Heel Egypte kwam erin om. En voor wat betreft die zilveren vaten en gouden vaten en klederen enzovoort. In hoge mate hadden ze die in Egypte ook niet meer nodig. Want het rijk ging inderdaad naar de kelder. Of hoe dat maar heet. Het zijn overigens woorden die herhaald worden. Nogal eens. Er staat trouwens in mijn Bijbel onder vers 22 een verwijzing naar Exodus 11 en 12. Dat is de geschiedenis van de uittocht. Ik zoek hem even met u op. Dat is makkelijker dan dat ik die woorden moet uitleggen. Dat is in Exodus 11 waar wij lezen vanaf vers 1 dan maar even. Want de Heere had tot Mozes gesproken, ik zal nog één plaag over farao en over Egypte brengen. Daarna zal hij u lieden van hier laten trekken. Als hij u geheellijk zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Spreek nu voor de oren des volks. Met andere woorden, jullie zullen binnen afzienbare tijd ineens snel weg moeten, maar vergeet niet wat ik gezegd heb. Namelijk, spreek voor de oren des volks dat ieder man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste, en u weet, de naaste is in principe, wat het woord lijkt te betekenen, de buurman of buurvrouw. Naast, dat is na en overtreffen het rap, naast, degene die naast u woont. Waarschijnlijk in de kamer hiernaast of het huis hiernaast, maar in ieder geval dichtbij, want het is niet de verste, het is de naaste. Hè? Goed. Dat een ieder man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden vaten eisen. Het woord vat staat in het algemeen voor elk werktuig, gereedschap of hoe het heten mag, huisraad. Wat een mens kan nodig hebben aan instrumenten. Dingen die dieren niet nodig hebben, maar mensen wel. Daar komt het ongeveer op neer. Dat zijn vaten in de Bijbel. En daarmee in het Nederlands van de Statenvertaling. En daarbij gaat het om de kostbaarheden in de eerste plaats. Dus het wordt toch een tafelzilver, mag ik aannemen. En soms vraag ik me af, hebben mijn naasten eigenlijk gouden vaten in huis? Nee, dan zijn de kinderen Israël zo langs geweest. Nou ja, laat maar zitten. Nee. Maar men zal de rijkdom van Egypte mee uitdragen. Dat dan weer wel. En er staat meteen achter, en de Heere gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaren. En daar hou ik dan maar even bij op. Want het punt is dat deze woorden zijn de woorden uit de laatste twee versen van Exodus hoofdstuk 3. Namelijk, men zou eisen de zilveren vaten en de gouden vaten. Dat was vers 22 van Exodus 3. En vers 21. Ik zal dit volk genade geven in de ogen der Egyptenaren. Het hoort dus bij elkaar. Het idee is dat die Egyptenaren bij deze gelegenheid en uiteindelijk Israël gunstig gezind zouden zijn en zouden zeggen, hier neemt de boel maar mee. Of dat enigszins verklaarbaar is, jawel, er zijn woord voor, het heet een wonder. De Heer zegt hier dat hij dat zo zou doen. Ik heb er verder geen verklaring voor waarom je aan de vluchtelingen de gouden en zilveren kostbaarheden zou meegeven. Bovendien vaten, dat wil zeggen nuttige gebruiksvoorwerpen. Maar het gebeurde wel. Het volk was bepaald niet arm toen het Egypte uittrok. Het nam de rijkdom van Egypte mee. En het staat hier, en als het dan gebeurt, staat het er nog een keer, meen ik, in hoofdstuk 12. Dat is vers 35. Daar heb je de gelegenheid van dat men werkelijk uittrekt. 12 vers 35. De kinderen Israëls nu hadden gedaan naar het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren geëist zilveren vaten en gouden vaten en klederen. Daartoe, dat wil zeggen voor dat doel, had de Heer het volk genade gegeven in de ogen der Egyptenaren, dat zij hun begeerte deden en zij beroofden, staat het woord weer, zij beroofden de Egyptenaren. Zie je hoe dat gaat? Het is hoogst onwaarschijnlijk dat zoiets ook maar zou kunnen gebeuren, maar het wordt beschreven als een wonder van de Heer, want de Heer geeft de Israëlieten genade in de ogen van de Egyptenaren. Ze zijn ineens goedgezind en geven hun die spullen mee. Ik weet wel, er zijn natuurlijk verklaringen in omloop die dan zeggen, ze waren al lang blij dat eindelijk die Israëlieten wegtrokken, want ze hadden nou al 10 plagen achter de rug. Dus het werd wel tijd dat ze weggingen. En als ze dan nog geld toe moeten hebben, oké, krijgen ze nog geld toe ook. Ja, misschien wel, maar zo staat het er niet. Er staat, de Heer gaf hen genade in de ogen der Egyptenaren. Dus de Heer zorgde dat ze hen goedgezind waren. Wat de Heer al niet kan doen. Of wat de Heer al wel kan doen, zo kun je het ook zeggen. Men zou dat ook niet onderschatten. Wat het betekent, ja, dat lijkt me niet zo moeilijk. In ieder geval is het zo dat de uittocht van Israël uit Egypte in beeld is van hoe de gelovigen verlost worden uit de tegenwoordige boze eeuw. Eigenlijk moet ik ook meteen zeggen, het is een uitbeelding van hoe het nieuwe verbond zou aanbreken. Namelijk met een oordeel over de oude wereld. En zo is het maar net, die oude wereld is officieel geoordeeld. En wij trekken daaruit. Wij worden verlost, wij worden wedergeboren. Wij trekken door de Schelfzee of door de Rode Zee of hoe je het ding maar noemt. Wij trekken Egypte uit, wij trekken deze wereld uit. Maar vreemd genoeg, wij nemen heel wat rijkdom uit deze wereld mee. Niet? Oh, misschien was u niet rijk, dat zou kunnen. Maar u bent er een stuk rijker op geworden toen u tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, hoor. Dat in elk geval. En je neemt inderdaad van die oude wereld heel wat mee. Het is een eigenaardig beginsel, het is ook omstreden. Ik heb wel eens de indruk gekregen dat men had afgesproken om hier voortaan niet meer over te spreken. Maar men heeft mij niet op de hoogte gesteld daarvan, dus ik hoef me daar ook niet veel van aan te trekken. Want het idee is wel aan de ene kant dat wij laten alles achter ons en wij komen tot de Heer. En ik zal dat niet bestrijden, zo is het ook. Maar als je daarna om je heen kijkt, blijkt dat je toch dat hele spul bij je hebt. Maar op een andere manier. Dat wil zeggen, wat je vroeger had in deze wereld, die in zichzelf ijdel was en zinloos, dat neem je toch mee en ineens wordt het nuttig gemaakt en wordt het in dienst gesteld van de Heer. Ik heb er niet op gerekend dat ik dit zeggen zou, dus had ik even dat dingetje meegenomen. Ik heb zo'n ingelijst dingetje ooit, ik geloof dat ik het in Nashville gekocht heb. En dan barst het van de muzikanten natuurlijk. En er staat zo'n gebed op in het Engels. O Heer, dat mijn muziek mag zijn tot de eer van uw naam. En hoe dat mij doet. Zoiets staat daar dan op. Dat hangt bij mij in het kantoor, maar ik was er niet op bedacht. Maar je neemt die dingen mee, wat je ook van huis uit hebt meegekregen. Het hoort bij een oude wereld, maar je neemt het mee en het is voortaan het eigendom des Heren. Dat gouden zilver komt uit Egypte, maar het is voortaan van Israël. En in hoge mate, want het verhaal heeft nog een vervolg wat ik u niet gelezen heb, maar in hoge mate wordt dat goud en zilver gebruikt voor de bouw van de tempel, dan wel eerst natuurlijk nog de tabernakel. Dus zou je toch ooit moeten afvragen waar die Israëlieten in vredesnaam al dat goud en zilver vandaan haalden toen ze die tabernakel moesten bouwen. En nog voordat ze daar naartoe kwamen, waar ze dat goud vandaan haalden toen ze een gouden kalf maakten. Nou ja, lieten maken. Dat goud waren ze sindsdien kwijt. Maar goed. Maar arm waren ze niet. En daar gaat het maar om. Het wordt meegenomen. En dan heb ik nog een vervolg op dat verhaal. Dat is namelijk dat in hoge mate de rijkdom in de wereld toch terechtgekomen is bij dat deel van, of in dat deel, ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, zo neutraal mogelijk, toch terechtgekomen is in het algemeen in die gebieden waar ook het evangelie ingang gevonden heeft. Ik bedoel, sinds nieuwtestamentische tijd in elk geval, sinds het nieuwe verbond is aangebroken, sinds die verlossing fundamenteel tot stand kwam, zijn christelijke volkeren dominant geweest in de wereld en hebben zich trouwens ook in hoge mate gedragen alsof ze daar de eigenaar van waren. Heb ik het nou genoeg gezegd? Je mag natuurlijk altijd meteen zeggen, daar is misbruik van gemaakt. Je zegt, ja, doe maar leuk met de mode mee. Ja, dat is zo, ja, dat is mode om dat te zeggen, dus doe dat dan maar. Hè? Ik doe dat niet, ik zeg gewoon, ze zijn dominant geweest. Ze hebben zich gedragen als de eigenaar van de wereld. En dus misbruikt, maar zich ook verantwoordelijk geweten. En of er wat van terechtgekomen is. Nou, u bedoelt van het evangelie. Ja, wij staan hier, het is nu 2016, wij staan hier nog met de geopende Bijbel en we spreken vrijmoedig over het woord des Heren, dus er is wel wat van terechtgekomen. Maar misschien bedoelde u dat niet, maar ik wel. En dan laat ik het dan maar een beetje bij eigenlijk. Hè? Andersom is trouwens nog makkelijker te verklaren. Dat wil zeggen, daar waar men de Heer in zijn woord losgelaten heeft, slaat de armoe vanzelf toe. Nou ja, dat lijkt me voor vandaag wel weer even voldoende. Maar dat is wat gebeurt, hè? Men neemt die dingen mee. Zo gaat dat. Wij zijn niet helemaal van de wereld als zodanig afgesneden. We hebben van alles uit die wereld meegekregen. En het is te beschouwen als rijkdom. En wij gebruiken het in de dienst van de Heer. Dat is het hele verhaal. Dat geldt voor ons eigen leven als zodanig. Maar geldt ook inderdaad voor onze bezittingen. Nou, en dan maar even verder. Ik had natuurlijk ook nog wel even erop kunnen wijzen dat een belangrijk contingent van deze Israëlieten, een groot percentage van deze Israëlieten die hier uittrekt uit Egypte, sowieso langs moederskant Egyptisch is. Kortom, het volk was in hoge mate Egyptisch. Want de belangrijkste contingent is dat van de stammen van Efraïm en Manasse. Dat is van Jozef en die stammen van, hoe heet ze ook alweer, Asnat geloof ik. Als ik het verkeerd zeg, corrigeert iemand mij wel hopelijk. Van de dochter van Potifera, weet u nog hoe dat mij te maken. Dat is puur Egyptisch van oorsprong. Dus dat hele volk is eigenlijk in hoge mate een Egyptisch volk. En eerlijk gezegd, ik heb het zo wel eens Gelezen, dat wil zeggen, zo werd het beschreven in een absoluut niet-christelijk boek. Maar er werd beschreven de oorsprong van de Joden. Want daar kan je niet omheen. Die bestaan, dus die moeten ergens vandaan komen. De oorsprong van de Joden. Er wordt dan gezegd, nou ja, dat was een groep nomaden. Hè, dus afkomstig uit Egypte. Of het was een Egyptische volkstam of zoiets. Zo werd het beschreven. Beetje dwaasheid natuurlijk. Want ja, als je met je Bijbel dicht moet praten over de oorsprong van het Joodse volk, heb je toch heus wel een probleem, hoor. Toch? Die oorsprong wordt echt in de Bijbel beschreven. En dat is nog maar een beetje, want het gaat in werkelijkheid niet maar om het Joodse volk natuurlijk. Het gaat over volstrekt 13 stammen in totaal van Israël. En men zou er niet te gering over denken. Maar daar hebben we het misschien ook nog wel een keer over. Hoe dan ook, de Heer zegt, je zult uittrekken en de farao zal je niet laten gaan. Maar, zegt de Heer, ik zal het regelen en ik zal ook regelen dat je niet de arme sloebers tot land verlaat. En toen zei Mozes, en nou zijn we ineens in hoofdstuk 4, vers 1, dus. Toen, oh nee, ik moet het eerst nog hebben over beroven. Hè. Beroven, het woord wordt naar het Engels vertaald met to snatch away. Wegrissen. En dat is voldoende. Dat is niet noodzakelijk roven. Althans, niet noodzakelijk stelen in de moderne betekenis van de term. Dat is het dan, hè. Het is weggrissen. In de gauwigheid wegnemen. Net als onze Nederlandse woord wegnemen. Dat kan een eufemisme zijn voor stelen. Maar het hoeft niet. Het hoeft niet noodzakelijk wederrechtelijk te zijn. Dus hier wordt niet gesproken over een stelletje bandieten. Maar het is wel zo dat men in de haast wel een weg gaat en zegt tegen de buur, geef me gauw even dat, geef me gauw even dat. Enzovoort, zo gebeurt dat. Maar toen gingen ze, maar toen zouden ze gaan. Maar Mozes moet het allemaal nog gaan doen. Mozes wordt gestuurd om dat zo te regelen. En Mozes, die ziet het tegen. De man is 80. Die hoorde in een bejaardentehuis terecht. Die bestonden toen nog niet, dat is waar. En in onze dagen niet meer, heb ik begrepen. Maar de man was oud. Had er niet al te veel zin in, blijkbaar. En Mozes zegt, maar zie, zij zullen mij niet geloven, noch mijn stem horen, want zij zullen zeggen, de Heer is u niet verschenen. De man had 40 jaar geleden ervaring daarmee opgedaan. Ik heb u dat voorgelezen uit Handelingen 7, meen ik. Uit de toespraak van Stefanus, die dan schrijft dat Mozes bij die gelegenheid meende, hoopte, verwachtte dat de kinderen Israëls in hem de beloofde verlosser zouden zien, erkennen, dan wel herkennen, enzovoort. Dat is echter niet gebeurd. En Mozes voelt de bui hangen. En dan moet hij na 40 jaar opnieuw. En dan zegt hij dus, ze zullen mij niet geloven. Want 40 jaar geleden had zijn actie weinig impact, om zo te zeggen. En nu ziet hij het ook niet zo erg meer zitten. Dus ze zullen mijn stem niet horen. Want zij zullen zeggen, de Heer is u niet verschenen. Want het erkennen van gezag is altijd een probleem gebleven. In bepaalde delen van de mensheid en zeker bij de zogeheten Israëlieten. Tot vandaag, ja. Maar de Heer zegt dan tegen hem, wat heb je daar in je hand? En je kon het bijna raden wat hij in de hand heeft, want hij was met zijn schapen bij de Sinai, toch? Dat was het, bij die brandende braamstruik en zo. Wat heeft hij in zijn hand? Dat weet iedereen. De herder heeft een staf in zijn hand. En hij zei, de Heer zei tot hem, werp die staf ter aarde, voor de goede orde. Een staf is gewoon een stok, een roede, of hoe je het woord maar vertaalt. Als het een beetje plechtig moet, vertaal je het met staf. En als het wat minder plechtig mag, dan is het een stok. En als ermee geslagen wordt, dan vertaalt men het liefst met roede. En als het enige seksuele lading heeft, dan vertaalt men het ook met roede. Ik weet niet goed hoe ik die dingen moet zeggen, maar... Maar het is allemaal hetzelfde woord. Een staf. Een stok. Wat is er in uw hand? Een staf. Oh nee, als het nog plechtiger moet trouwens, want het kan nog plechtiger, dan heet het een scepter. Goed. En kan het nog een stam zijn? Allemaal hetzelfde woord. Een stam, stok. Ja. Wat heb je in je hand? Een staf. Vandaar dat de hoofden van de diverse stammen van Israël, die hadden een eigen staf. En toen de vraag was wie de echte hoge priester was, want het volk vond dat dat maar weer eens autoritair geregeld was door God zelf. Men had er liever wat inspraak in gehad, want democratisch waren ze. Het heette niet zo, maar dat was het ongeveer wel. Toen werd het geregeld dat al die hoofden van de stammen van Israël, dat noemen ze gewoon een opperhoofd, die moesten hun staven inleveren en leggen voor de getuigenis, heet dat, voor de tabernakel, voor de Ark des Verbonds, enzovoort. Maar van de stammen, de staven van de stammen van Israël, maar het is gewoon hetzelfde woord. De staf is een stam. Dat is gewoon hetzelfde woord. Het is er ook de uitbeelding van. En het opperhoofd van die stam heeft zo'n staf, in de zin van hij is verantwoordelijk voor die hele stam. Hebben jullie dat nog? En daarmee is hij meteen ook de herder dus van die hele kudde, om een andere terminologie te gebruiken. Het is allemaal volstrekt de symboliek. Nou goed, wat is er in uw hand? Een staf. Soms denk ik, nou ja, eigenlijk is het dezelfde staf als die van Aaron. Want Mozes en Aaron waren als broers de hoofden van de stam van Levi. Nee, dat is gewoon erfelijk. Dat kun je ook nagaan in de geslachtsregister. Dat is wat ze waren. En of die staf van de stam van Levi nou van Aaron was of van Mozes, ja, dat maakt natuurlijk helemaal geen verschil. In principe is het dezelfde staf. Ook al was het een ander ding. En ook al had Mozes of Aaron er misschien wel 10 achter de voordeur staan. Nou, ik heb er minstens 5 staan. Dus ja, dus dat zou toch kunnen. Is dat mijn stok? Ja, dat is mijn stok. Ja, dat klopt. Ja, kom maar. Wat is er in uw hand? En hij zeide, staf. En hij zeide, de Heer zei tot hem, werp hem ter aarde. En dat is wat hij deed. En hij wierp hem ter aarde op de grond. En toen werd die staf daar tot een slang. En Mozes deed een paar stappen achteruit. Mozes vloot van haar. Het was een vrouwelijke slang. Zo staat het er ook inderdaad in het Hebreeuws. Hoe je weet of dat een vrouwelijke slang is, dat zou ik u niet kunnen zeggen. Kan je dat aan een slang zien? Geef eens dan. Van, hebben ze een andere kleur of zo? Of een ander teken op de staart of op de kop? Ik heb geen idee. Nee. Maar die slang is vrouwelijk. Mozes vloot van haar. Toen zei de Heer tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. Een bekende regel uit een bekend lied. Grijp haar... Ken je het niet? Oh. Grijp, grijp, grijp hem bij zijn steert. Ken je die niet? Oh. Een oud lied dan. Maar goed, grijp haar bij haar staart. En toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar. En zij werd tot staf in zijn hand. Dat is niet gebruikelijk. Het is namelijk een wonder. En het was ook de bedoeling dat door dit wonder indruk gemaakt zou worden bij de farao in bijzonder. Er staat namelijk meteen op dat zij geloven. Dat is het doel namelijk van dit teken. Opdat zij geloven dat u verschenen is, de Heere, de God hun vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Later leren we dat als Mozes dat doet, blijkt in een paar Egyptenaren dat kunstje ook te kunnen. Hoe ze dat voor elkaar kregen, weet ik ook niet. Geen idee. Maar de vraag is wel, waarom juist dit teken? En waarom dat zo in de Bijbel staat. Er moet een teken zijn, niet alleen maar om indruk te maken, dan wordt het gewoon een kunstje. Maar het is een teken ergens van, uiteraard. En de vraag is waarvan? En die is makkelijk. Want kijk, als het gaat om verlossing, aanbreken van het nieuwe verbond, oordeel over Egypte, over de oude wereld, aanbreken van het nieuwe verbond, het uittrekken van de verlosten van de gelovigen uit deze wereld, het is allemaal gebaseerd op het werk van de Heer Jezus Christus in het verleden, dat werk bedoel ik. En dat heeft dus van doen met wat in Filippenzen 2 wordt samengevat als zijn vernedering en zijn verhoging. Zijn uiterste vernedering en uiterste verhoging. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Want, ik aarzel natuurlijk weer maar. Want de slang hier is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus zelf. Die verhoogd zal worden. En de staf, de stok, de roede, is altijd een uitbeelding van opstanding. En die slang daar op de grond, dat is een uitbeelding van de Heer Jezus Christus in zijn vernedering op aarde, als degene die geen roof heeft geacht. Die zin die staat er wat ongelukkig tussen, maar als degene die goden gelijk was, maar, en die in de gestaltenis gods was, straf, maar die zich geledigd heeft en dat geen roof heeft geacht, die vernederd is geworden, de gestalte van een mens, namelijk van een dienstknecht heeft aangenomen, hier op aarde. Was kerstfeest geweest, dus het kan nog net dit allemaal. Hij kwam in vernedering. Relatief heet het ook, hij werd arm. Want zo staat het in de brief van de Korintiërs. Maar daarna heeft God hem ook uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Ik citeer die dingen uit Filippenzen 2 in de hoop dat u dat nazoekt en naleest. Ik kan dat ook wel doen, maar komen we de hele avond niet meer terug in Exodus 4, hoor. Dan blijven we daarin hangen. En van het een komt het ander. Maar het staat daar toch maar gewoon heel eenvoudig. Hij was in de hemel, hij werd vernederd tot de aarde. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam. En dat is het verhaal van zijn verzoeningswerk dat hij volbracht heeft, uitlopend in zijn opstanding en hemelvaart. En zo komt verlossing tot stand. En daarna zegt u waarschijnlijk, want ik moet dat maar voorwezen, zegt u misschien van ja, maar ik dacht toch echt dat de slang een beeld was van de duivel. En die moet je vooral bij zijn staart grijpen, vond iemand. Ik zeg altijd, die kun je het beste maar negeren. Maar, hè? Maar dat is een dat kun je wel bewijzen, maar het is een misverstand. Zo zijn er nog een paar van die dingen die je wel bewijzen kunt, maar het is een misverstand omdat je niet goed genoeg hebt nagedacht erover. Het punt is namelijk dat wij sinds Genesis 2, geloof ik, de slang kennen als een uitbeelding van de duivel. Of andersom, wij kennen sinds Openbaring, dat is het laatste boek van de Bijbel inmiddels, de duivel uitgebeeld in de slang. Dat wil zeggen, de oude slang, de duivel, de Satanas, degene die de volkeren verleidt, kan niet missen. De draak, de oude slang, kan niet missen. Dat is de duivel, zegt u dan. Dan zeg ik, ja, dat klopt. In die tekst wel. Maar het is niet fundamenteel genoeg. De slang staat namelijk eigenlijk voor de stoffelijke wereld. De materiële dingen, stof. Daarom zal de slang ook kruipen in het stof. Daarom is de slang een van die weinige dieren die weliswaar op aarde leeft, maar geen poten heeft. Hij moet op zijn buik door de... Door de modder kruipen. Door het stof. Meestal geef ik meteen een paar andere voorbeelden. Dat is het, denk ik, het makkelijkste. Zo kun je met het even groot gemak bewijzen dat de leeuw een uitbeelding is van de duivel. Want er staat, Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En de psalmist bidt, verlos mij uit de leeuwenkuil. Of zoiets. Ja, psalm 23. Psalm 23. Nee, psalm 22, sorry. Is dat? Om maar eens wat te noemen, en daar zijn nog wel meer schriftplaatsen voor. Terwijl aan de andere kant met hetzelfde gemak aan te tonen is dat de leeuw een beeld is van God, dan wel van de Messias, van Christus. Laatstelijk als de leeuw uit de stam van Juda. Maar afgezien daarvan, de leeuw is een uitbeelding van de godheid als zodanig, net als de stier trouwens. En de arend, en nou we het daarover hebben. Er zijn teksten waarin de arend genoemd wordt als uitbeelding van de Satan. Maar de arend is ook een uitbeelding van Christus. Dus je doet iets verkeerd. En mijn commentaar is, nou ja, het valt wel mee. De slang is een beeld van de stoffelijke wereld en eventueel van degene die die stoffelijke wereld beheerst. De leeuw is de uitbeelding van degene die al wat leeft. Beheerst, beheert. De koning der dieren noemen wij hem. Maar het is net zo goed de koning der mensen. Dat wil zeggen, als symbool. Het is een beeld van God die al wat leeft beheerst. Dat wil zeggen, onder zijn controle heeft. Dat is de leeuw. En dan heb je nog de arend. Nou, die is makkelijk genoeg. De arend wordt beschouwd als de hoogste vlieger. En als behorend, de hoogstvliegende onder de vogelen des hemels. Kortom, de arend staat voor degene die de hoogste macht heeft in de hemel. En de arend en de leeuw samen, nou ja, samen met de os en met de engel of gerub of stier of hoe die mij heet mag. Maar in ieder geval de leeuw en de arend worden samen genoemd. Met die andere twee als uitbeeldingen van Christus die God is. Aan de ene kant de machthebber over al wat leeft. Aan de andere kant zeg maar de aarde. En de andere is de machthebber over de hemel. Dan heb je de leeuw en de arend samen. En men heeft die twee trouwens ook gecombineerd in de oudheid al tot één figuur. Dat heet dan een sphinx. En meer in bijzonderheid die dan een griffioen. Een griffon. Heb je dat nog? Aan de ene kant een arend, aan de andere kant een leeuw. En dan heb je ook natuurlijk nog de variant van met name Babel. Dat is de leeuw met vleugels. Met arendsvleugelen. En zelfs in de Bijbel wordt het nog aangehaald in... Daniel 7, als ik me niet vergis. Als uitbeelding van Babel. De leeuw met vleugels. En hoe dat maar gaat. Kortom, de slang is soms, hangt van de context af, een uitbeelding van Satan, maar in de zin van degene die deze stoffelijke wereld in zijn macht heeft. Daarom leven we ook inderdaad in een gevallen wereld, enzovoorts. In werkelijkheid, wij erkennen hem niet als zodanig. We weten wel dat hij dat is, maar wij erkennen hem niet. Wij erkennen de Heer Jezus Christus als degene die recht heeft op de allerhoogste troon en die van Gods wegen daarin is aangesteld. Dus wij kennen Christus als de verhoogde slang. En ik kan het rustig zo zeggen, omdat het gewoon staat in Johannes hoofdstuk 3. U weet wel toch... Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Ik denk dat het vers 14 is ongeveer, van Johannes 3 toch? Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Kortom, die slang in de woestijn, ja, dat is die koperen slang die Mozes moest maken op een stang, staaf zetten, verhoogd. Maar die koperen slang is dus een beeld, want staat er letterlijk, van de zoon des mensen. Hebben we die nog? Ja, en bij gebrek aan kennis van de symboliek, ja, hoe ik het ook zeggen, blijft arrogant klinken, maar bij gebrek aan kennis van de symboliek en bovendien door het gebruik van oogkleppen met een hele smalle visie heeft men bedacht dat de verhoging van de Heer Jezus Christus de verhoging was aan het kruis. En ik protesteer daar tamelijk heftig tegen altijd, omdat het tamelijk noodlottig is om te denken dat zijn kruisiging een verhoging was. Dan moet je het Johannes-evangelie nog maar eens een keer helemaal doorlezen. Zijn verhoging was zijn opstanding en hemelvaart. En de kruisiging was de uiterste vernedering. En Johannes vergist zich in die dingen niet, hoor. Staat er trouwens bij dat het gaat over hemelse dingen. Nog twee versen eerder. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb, hoe zal het gij geloven indien ik u de hemelse dingen zou zeggen? En dan komt dit verhaal. Want gelijk Mozes enzovoort, de slang in de woestijn verhoogd heeft, waar naartoe? Naar de hemel zelf. Alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden, die immers in de hemel is inmiddels, want dat staat er allemaal. Leest het maar na. Kortom, eigenlijk zou je van Johannes 3, zou je meteen nummer 20, 21, moeten lezen. Dat is die geschiedenis waarin dat vermeld wordt. Waarin de Israëlieten gebeten werden, ineens. Het was een plaag door allemaal slangen. En ze gingen eraan dood. En toen zei de Heer tegen Mozes, maak u een slang van koper. Ja, natuurlijk van koper, want nachas is een slang. En nachas is ook koper. Het is hetzelfde woord. Dus de slang is per definitie van koper. Het is één woord. Maakt niet uit. Dus maak u zo'n slang, een koperen slang. En zet die op zo'n staak en verhoog hem zodanig dat ze hem ook op afstand kunnen zien. En het zal geschieden dat al wie op die slang zit, omhoog kijkt en daarop ziet, dat wil zeggen ze vertrouwen daarop stelt, in hem gelooft, genezen zal worden. En in Johannes 3 gaat het verder. Daarom moest de zoon des mensen verhoogd worden, omdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dan komt de volgende tekst. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Nee, niet aan het kruis, in de hemel zelf. Aan de rechterhand Gods. De levende. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, niet sterven, maar integendeel eeuwig leven hebben. Gaat over de verheerlijkte Christus naar wie men zou opzien. En die geschiedenis speelde zich af inderdaad onder de wet. Dat wil zeggen, de menswording van de Heer Jezus Christus was onder de wet. Staat letterlijk in Galaten 3 nog. Hij kwam geboren uit een vrouw, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet enzovoort, vond plaats onder de wet. Dat valt dus onder de naam en positie van Mozes. Daar is dat gebeurd. En het laatste wat er gebeurd is onder de wet, of aan het afsluiting van die geschiedenis moet ik eigenlijk zeggen, is dat de Heer Jezus Christus werd opgewekt en daarmee brak een nieuw verbond aan ter vervanging van het oude verbond der wet. Dat zegt de Hebreeënbrief letterlijk, want die zegt: bij de opstanding werd Christus aangesteld tot hoge priester van het nieuwe verbond. En dat bewijst dat dus het oude verbond beëindigd is. Want als dat nog geldig was, zal ik maar zeggen, zou er geen ruimte geweest zijn voor een hoge priester naar een andere orde dan die van Aaron. Maar als het hier toch is, Christus de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek, wil zeggen dat daarmee een einde gekomen is aan het oude verbond van de Mozaïsche wet. Dat is Hebreeën 7. Ja, ook daar kan ik naartoe gaan, maar ook dan kom ik nooit meer terug in Exodus 4. Het zijn zulke fundamentele dingen, ze worden zo uitgebreid, zo simpel ook verklaard, dat ja, ik heb er alle vertrouwen in dat als u dat zelf leest, dat u daar geen problemen mee hebt. Dat mensen er problemen mee hebben omdat ze dat niet willen, ja, dat ben ik mij bewust, maar ja. En dat men van alles gedaan heeft om het weg te redeneren. En dat men de verhoogde Christus liever niet heeft, maar liever een in een kribbetje. Of aan een kruis. Ja, dat is mij bekend, ja. Maar ja, wij hebben een levende heiland. Aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat is wat anders dan een kind in een kribbe. Of een martelaar aan het kruis. Heb u die nog? En vergis u niet, bij zijn kruisiging werd een oordeel gebracht, fundamenteel, dat wil zeggen de jure, over de gehele oude schepping die hij vertegenwoordigde. En op grond waarvan hij de doodstraf onderging. Eén stierf voor allen. Ik leerde vroeger, als je wil weten hoe God denkt over die oude schepping en de oude mensen, over de zonde, dan moet je kijken naar het kruis van Golgotha. God brengt er een vloek over, doet het weg. Maar sindsdien worden wij opgeroepen om inderdaad alsnog tot hem te komen, om van hem en met hem en in hem nieuw leven te ontvangen. En dat is het verhaal. Wij kennen in onze dagen niet een vernederde Christus, niet maar iemand die heerst over de stof of zoiets, of die die stof vertegenwoordigt en die doodgetrapt wordt overigens. Maar toch? Nee, integendeel. Wij kennen Christus als gezeten aan de rechterhand Gods. En strikt genomen, de staf is daar de uitbeelding van. Van opstanding. Namelijk van levenskracht. Ik vertel het wat langzaam, dan hebben we de tijd om de dubbelzinnigheid van de uitdrukking te bedenken. Want dat moet maar voldoende zijn. Het gaat om levenskracht, ja. Om eeuwig leven dat voortgebracht wordt. Maar denk maar gewoon op Psalm 23, die is makkelijker dan, hè. Denk maar op Psalm 23, al ging ik ook door een dal van schaduw des doods en zo. Uw stok en uw staf, dat zijn er niet, iemand heeft gedacht, dan heeft hij er twee, een stok en een staf. Hele verhalen zijn er over in omloop. Het is gewoon twee woorden voor één en hetzelfde ding. En dat is weer zo, twee woorden voor hetzelfde ding, om het te benadrukken. Dat is een eenvoudige stijlfiguur, heet zo'n ding. Nou goed, uw stok, namelijk uw staf, die vertroosten mij. Maar je zou toch begrijpen, bij zulke geladen woorden, dit is echte poëzie, bij zulke geladen woorden, de diepere betekenis daarvan. Hoezo, als je in de dood zit, wat voor troost zou er zijn? De troost is die van de opstanding uit de dood. En dus uw stok en uw staf, die vertroosten mij. En daarom het doortrekken door de schelzen, maar ja, dat is een paar hoofdstukken verder. Het doortrekken door de schelzen, u weet toch hoe het gaat, men kon niet verder. Dat zei hij ook, hier sta ik, ik kan niet verder, zei hij. Maar goed. En toen zei de heer, foei, hoe suffend staat gij daar? Of zoiets. En, ja, met opzet zeg ik het zo, dat u het onthoudt, hè. De heer zei tegen hem, wat sta je daar nou, Mozes? Wat heb je in je hand ook alweer? Oké, steek je staf uit, enzovoort. En toen trokken ze door de Schelfzee. Maar u weet toch dat dat het beeld is van geboren worden? Breek de wateren. En dat is wat hij deed. En zo werd Israël geboren. Uit de wateren van de Schelfzee. En de Heer zei trouwens, indien een mens niet geboren wordt uit geestelijk water. Dat is ook een stijlfiguur, water en geest. Dat is een hendiadisme, maar goed. Indien hij niet geboren wordt uit geestelijk water. Een mens wordt geboren uit natuurlijk, nou ja, uit vruchtwater. Maar je moet wedergeboren worden uit dat waar dat water een beeld van is. Het geestelijk water. Als dat niet gebeurt, dan kun je het koninkrijk gods niet zien of ingaan. Men moet nieuw leven ontvangen. Met de staf, de stok is daar altijd de uitdrukking van. Heb je dat nog? Nou ja, dat moet maar duidelijk zijn. Dit is het teken van de vernedering en van de verhoging van de Heer Jezus Christus. Van zijn opstanding. We hebben er trouwens nog een waar het gaat over een slang. Ik weet niet of ik die zo gauw kan vinden. Dat is in, ja, kan ik wel vinden. Dat is Jesaja 14. Als ik me goed herinner. Dacht ik maar zo. Ja. Jesaja 14. Vers 28. In het jaar toen de koning Achas stierf, geschiedde deze last. Dat wil zeggen, deze boodschap, waarvoor Jesaja verantwoordelijk gesteld werd, daarom heet het last. Verheug u niet, gij gans Palestina. Voor de goede orde, dat is Filistea. Dat is het land van de Palestijnen. De Gaza-strook in tegenwoordig jargon. Verheug u niet, jullie Palestijnen, Filistijnen, dat de roede die u sloeg gebroken is. Wat was er kapot dan? Nou ja, dat is niet opletten. Heb je er niks aan, roep ik altijd, hè? Begin ik gewoon overnieuw. In het jaar toen de koning Achas stierf, moet gezegd worden tegen de Filistijnen, verheug u niet dat de roede die u sloeg gebroken is. Die roede was dus Achas, die het die Filistijnen knap lastig gemaakt heeft. Maar inmiddels is de man dood, overleden. En Achas was een van de koningen uit het huis van David. En uit de geslachtslijn dus van de Heer Jezus. Achas uit Juda, u weet wel, die stam waarvan de Heer zei, de scepter zal van Juda niet wijken. Maar deze koning uit Juda was inmiddels overleden en de buren vierden feest. Van hem zijn we in ieder geval weer verlost. Maar tot hem moet gezegd worden, verheug u niet, want uit de wortel der slang, uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. De wortel der slang, daar zou een basilisk uit voortkomen. Dat is niet een galliër hoor, een basilisk. Dat is iemand anders. Hè. Een basilisk is een slang. Men zal later wel iets van adder hebben. Of zoiets, men zal het wel anders vertaald hebben. Maar zo heet het, is een giftige slang, een basilisk. Uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. En haar vrucht, die is ook al vrouwelijk trouwens, deze slang. En haar vrucht zal een vurige, vliegende draak zijn. En dat vurige, dat is het woord voor seraf. Nee, dat is het woord seraf. Een vurige. En een vurige slang is een seraf Nagash. Want Nachash is een slang dan wel koper. En seraf wil zeggen vurig. Bij nader inzien, de zogenaamde serafim worden dus beschouwd als reptielen, als draken. Symbolische figuren overigens. Maar haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. Een reptiel zoals een slang dat is. Wat hier gewoon verteld wordt, is dat dat die Filistijnen hier weliswaar verlost zijn van iemand uit het zaad van David onder de naam Achas. Maar dat er ooit een keer iemand uit diezelfde wortel, uit diezelfde geslachtslijn zou voortkomen, die pas definitief een einde zou maken aan dat gedoe van de Palestijnen. Hebben jullie die nog? Dit is gewoon een messiaanse profetie. Want die vurige vliegende draak is gewoon Christus. De leeuw uit Juda. Uit de wortel van Izei, heet zoiets. U weet wel, we zullen afgehouden. Zal scheutje voortkomen met de afgehouden tronk van Izzy en een scheut uit zijn wortel. Dit woord. Zal vrucht dragen. Dat was niet zo ver hier vandaan. Dat is twee bladzijden omslaan terug. Want dat was Jesaja 11, vers 1. En dan gaat het hier nog over. En hier wordt die scheut uit de wortel van Izzy gelijkgesteld met een vurige vliegende draak. Nou, serafim zijn sowieso een uitbeelding van Christus in de Bijbel. Ga ik ook maar niet verder op in. En die vliegende slang. Ja, inderdaad, een verhoogde slang heb je dan dus. Een slang met vleugels. Die je trouwens in de tradities van de volkeren en de aarde nogal eens tegenkomt, hoor. Omdat men van oudsher natuurlijk dan toch geweten heeft van de komst van die Messias. Van dat zaad van de vrouw, kortom van die zoon van Adam. Dat zaad van Adam, dan wel van Eva. Die zou komen om uiteindelijk verlossing tot stand te brengen, enzovoorts. En die wordt inderdaad uitgebeeld, dat is onder sommige culturen, of in sommige culturen, als een vliegende slang, inderdaad. Maar in de Bijbel dus ook, want hier vind je hem. Nou ja, en dus nou terug naar Exodus 4. Dat teken zou duidelijk moeten zijn. Het teken wat Mozes geeft is alleen maar om indruk te maken op de farao. Het werkt niet echt, zullen we laten zien. Maar niettemin, het is een uitbeelding van hoe uiteindelijk de verlossing tot stand komt. Via de vernedering en verhoging van de Heer Jezus Christus, aan wie de hele wereld onderworpen is. Daar komt het op neer. Hij zou vernederd worden, maar hij zou verhoogd worden. Uitermate tot aan de rechterhand Gods, opdat een ieder die in hem gelooft zou uitgaan uit het diensthuis en uit Egypte, dan wel niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En als je nou nog even in Johannes 3 bent, en even voor de pauze zeg ik dat nu nog even zo. Als je nog even in Johannes 3 bent, de volgende woorden daar in Johannes 3 spreken of zeggen. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar uit de context blijkt dat dat wel gebeurd is. Dat vers zegt namelijk niet dat dat niet gebeurd is. Dat vers zegt alleen maar dat dat niet het doel was van zijn komst. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden op dat doel. Omdat hij de wereld veroordelen zou, maar omdat een ieder door hem behouden zou worden. Dat was het doel. En het doel van de zending van Mozes was ook niet om Egypte ten onder te brengen. Het doel was om Israël uit te leiden. En dat in het voorbijgaan dat tot consequentie heeft de ondergang van Egypte, dat is waar. En dat onze verlossing in het voorbijgaan de consequentie heeft dat een einde gemaakt moest worden aan officieel, althans de macht van deze oude wereld, dat is ook waar en dat is ook gebeurd. waarmee maar gezegd wil zijn, zoals hier Egypte zou geoordeeld worden, zo is ook de hele wereld geoordeeld geworden in de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. En degene die daar de macht over had, daarvan staat God heeft hem, en zijn personeel trouwens ook, in het openbaar tentoon uitgetogen en in het openbaar tentoon gesteld. Gisteren moest ik spreken over hoe zoiets eruit ziet. Omdat dat ergens in Jesaja wordt aangehaald. Als de vijand wordt uitgetogen en het openbaar tentoon wordt gesteld, dan wordt de vijand uitgekleed en worden zijn klederen afgesneden tot aan zijn billen. En met blote billen moeten ze in de optocht meelopen. Ja, voor een schande, precies. En dat is wat, ik kan het ook niet helpen, ik heb het niet geschreven, maar dat is wat in Colossense dan staat, hè? Dat God, dat Christus dat gedaan heeft met de tegenstander. En dat gaat over die wereld en de overste deze wereld, die is te schande gemaakt. Wij zouden ons er dus ook niet al te veel van aantrekken. Die staat te kijken. Want hoe dan ook, en hoezeer die macht dan ook werkzaam is in de wereld wellicht, het is maar één ding dat wij gewoon gehoorzaam zijn aan de Heer en gehoor geven aan zijn oproep en die wereld achter ons laten. Kan wezen wat het is, maar wij horen er niet bij. Wij zijn onderweg naar Canaan, naar een erfenis die voor ons bewaard wordt. En dan weer naar Exodus 4, vers 4. Toen zeide de Heer tot Mozes, strek uw hand uit en grijp haar bij haar staart. En toen strekte hij zijn hand uit en vatte haar en ze werd tot staf in zijn hand. Opdat zij geloven dat u verschenen is, de Heere, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Die God namelijk die beloften gedaan heeft over dat ze na 400 jaar zouden uittrekken. Over die tijdrekening hebben we het eerder gehad. Het is die God die beloften gedaan heeft met betrekking tot het land Canaan, dat aan Israël zou gegeven worden. Kortom, die beloften zouden vervuld worden. Ook daar hebben we het vorige keer over gehad. En bovendien, opdat zij geloven dat u verschenen is, Jehovah. Wie? Degene die zei, ik ben die ik ben. Uit een halve bladzijde eerder. De eeuwige, de onvergankelijke. En dat is wat in dit teken ook wordt uitgebeeld. Het begint bij die staf en er blijft die staf. Onderweg gebeurt er wel wat, maar hij blijft dezelfde. Dat is hoe het uitgelegd wordt in de Hebreeënbrief. Waar inderdaad ook gesproken wordt over de vernedering van Christus en daarna zijn verhoging. En aan het eind van die 13 hoofdstukken dan staat er, niettemin, Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. En daar gaat het wel. Blijft aan zichzelf gelijk. De onvergankelijke. Dat is waar die staf de uitbeelding van is, nou eenmaal. En daarna komt er nog zo'n teken, maar u begrijpt dat het inderdaad nog zo'n teken is. De Heer zei verder tot hem, steek nu uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in zijn boezem, daarna trok hij ze uit. En ziet, zijn hand was melaats, als sneeuw. Dat wil zeggen, wit is het idee. Want dat is wat waaraan men melaatsheid zou herkennen. Dat is wat in de Levitische wetgeving ook beschreven wordt, hoe dat eruit ziet. Met alle consequenties van dien. Maar sneeuw en wit, dat lijkt heel wat, maar het is een ziekte. Zo wordt het in elk geval beschreven. En bovendien, men zou ervan genezen worden. Van melaatsheid. In elk geval. Maar het zal ook duidelijk zijn dat die melaatsheid op een of andere wijze de uitbeelding is van de menselijke natuur, dat wil zeggen van de zondige menselijke natuur. Vandaar dat het een belangrijke plaats inneemt in de Mozaïsche wetgeving, melaatsheid als zodanig. En vandaar dat we onder de tekenen die de Heer Jezus gedaan heeft, eveneens dit teken tegenkomen. Namelijk genezing van melaatsheid. Het overkomt trouwens later nog de zus van Mozes en Aaron, Mirjam. We hebben het later misschien nog een keer over. Die wordt melaats en daarmee staat de geschiedenis ook min of meer stil. Men moet ervan verlost worden, zelfs als men in Damascus woont, om zo te zeggen. Dan nog komt men naar Israël en naar de God van Israël om gereinigd te worden, heet dat. Van melaatsheid, maar ik neem aan dat ik niet hoef uit te leggen dat de mens gereinigd moet worden van zijn zonden. Niettemin, de Heer Jezus wordt ons voorgesteld als melaats. Want ja, wij vinden in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament, melaatsen die genezen worden. Maar die zijn in hoge mate een beeld van de Heer Jezus zelf, overigens. In de eerste plaats, daar denken we niet zo gauw aan. Maar het is met zoveel dingen zo in de Bijbel, in de symboliek. De eerste toepassing is altijd op de Heer Jezus zelf. En daarna komt een projectie daarvan op anderen en wellicht ook op u of mij. Dat is zo, maar het begint bij hem altijd. Ik vind het verder zo'n punt niet om daar nu op in te gaan. Maar wel moet ik u er dan toch op wijzen. Hoezeer het misschien ook tegen bepaalde traditie indruist. Dat van de Heer Jezus staat dat God hem gezonden heeft in gelijkheid des zondigen vleeses. En denk erom dat het begrip melaatsheid in de Bijbel gekoppeld wordt aan het begrip vlees. Hier toch ook, of niet? Ja.
Ja, anders.
Aan het eind van vers 7. Daarna trok hij zijn hand weer uit zijn boezem en ziet, zij was weder gezond. Weder als zijn vlees. Als zijn ander vlees. Kortom, melaatsheid is een ziekte van het vlees. En het vlees in een brede toepassing staat voor de zondige mens, inderdaad. Begrijp je me goed? Dat is niet de enige toepassing van het begrip, dus vandaar dat ik het zo zei. Maar niettemin, als het gaat om vlees in de zin van de oude mens, dat wordt geacht besmet te zijn, dat wordt geacht zondig te zijn. En de uitdrukking in Romeinen 8, vers 3... luidt dan ook zo, namelijk, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, dat heeft God tot stand gebracht, namelijk zijn zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleeses. Dan mocht die niet duidelijk genoeg zijn, er staat gewoon bij gelegenheid, want die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dat is 2 Korinthe 5. Ja, het laatste vers. Vers 21 van 2 Korinthe 5. Die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Het is de algemene gedachte dat de Heer Jezus onze zonden gedragen heeft. We gebruiken namelijk om een of andere reden liever de termen van Petrus. Die dan zegt, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Of we gebruiken die uit Jesaja, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, enzovoorts. We houden het liever wat vaag, Maar de Bijbel zegt gewoon, hij kwam in gelijkheid des zondigen vleeses en hij moest in alles ons gelijk worden, Hebreeën 5, en hij moest in alle dingen verzocht worden, gelijk als ook wij, Hebreeën 4, dan wel Hebreeën 2 al eigenlijk, maar vooruit, hij werd dus een van ons. Die heb ik het laatst gehoord in Hattem, die was van, wie zei dat? Ja, was er in Poortvliet, ja. Was er in Poortvliet. Hij was één van ons. Ja, ik weet niet of hij het begrepen heeft. Maar, ik weet het niet, ik heb hem niet gesproken erover. Maar ik vond het nogal vaag, het verhaal. Maar hoe dat ook zij, hij werd één van ons. Hij heeft zich geassocieerd met, geïdentificeerd met deze oude wereld. Of zoals wij het zingen... Welke vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? Nou ja, wil dus staan. En overigens nog staat, dat is ook zo. Maar we denken toch in de eerste plaats aan dat hij in onze positie, in onze plaats gekruisigd werd. En het oordeel Gods over de zonden, over de zondige mensheid droeg. Zo is dat. En dan heb ik het nog niet eens gehad over uitspraak als hij is tot de misdadigers gerekend. Nee, ook Jesaja 53. En het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Men zou daar niet te gering over denken, want God denkt daar niet gering over. Over de zonde. Hij werd dus als het ware melaats. En hij droeg onze zonden en hij kwam in gelijkheid des zondige vleeses niet een paar dagen voor Pasen of voor een paar dagen voor Goede Vrijdag, maar bij zijn geboorte in Bethlehem uiteraard. In gelijkheid des zondige vleeses enzovoorts. Meer hoef ik daar nu denk ik toch niet over te zeggen, maar dit is wat uitgebeeld wordt. En het is het verhaal van de staf die... even op de grond ligt, om zo te zeggen, en dan weer opgepakt wordt, en dan is het weer de staf, en hier is het de hand, die even voor een poosje melaats is, en daarna weer gezond is. Heb je dat? Het is hetzelfde als, hij is voor korte tijd, een weinig staat er in de Statenvertaling, meen ik, hij is een weinig minder dan de engelen gemaakt, betekent voor korte tijd, minder dan engelen gemaakt en daarna met eer en heerlijkheid gekroond. Het is uit Psalm 8, maar volgens Hebreeën 2 gaat het over de Heer Jezus. En zo is het maar net, dat is de essentie van zijn werk uit het verleden, van zijn loopbaan, van wat ook heet de dagen zijns vleeses trouwens. Dat was weer Hebreeën 5 en zo verder. Ondergeschikte positie, op de aarde geworpen en melaats. En hier in deze twee tekens wordt dat uitgebeeld. En dan komen wij in Exodus 4 vers 8. En het zal geschieden, zo zij u niet geloven. Eigenlijk moet je daaruit meteen concluderen dat ze het niet geloven zullen en dat er meteen aangekondigd wordt. Zo zij u niet geloven, nog na de stem van het eerste teken horen, zo zullen zij de stem van het laatste, het tweede teken, geloven, wellicht. En het zal geschieden als zij ook deze twee tekenen niet geloven, nog naar uw stem horen, zo neem dan, want er komt nog een teken, eventueel, zo neem van de wateren der rivier en giet ze op het droge. Er is maar één rivier daar, dus dat is makkelijk. De Nijl, waaraan Egypte zijn bestaan dankt, zijn vruchtbaarheid, als die er niet was, dan zou het gewoon een woestijn zijn, hè? Is tot vandaag zo. Zo neem van de wateren der rivier, die geacht worden het leven te brengen, en giet ze op het droge. Zo zullen de wateren die gij uit de rivier zult nemen, diezelfde zullen tot bloed worden op het droge. Dat wil zeggen, neem het leven. Ik interpreteer hem meteen maar, dat is het makkelijkste. Neem het leven uit de rivier weg. Kijk, ik wil het wel fundamenteel zeggen, maar dan wordt het niet makkelijker van. Bloed is een beeld van leven. Maar als je het ziet, is het dus ergens uit verdwenen. En de essentie daarvan is, dan is dus de dood in werking getreden. Dat is een rare term, maar het blijft moeilijk om zulke dingen te bespreken. Want dood werkt natuurlijk niet. Dood treedt niet in werking, leven treedt in werking. Maar hoe zeg je zoiets? Als je het water uit de rivier schept, dat blijkt bloed te zijn. Dat wil zeggen, het leven wordt uit de rivier weggehaald. En wat je dan overhoudt, is... eigenlijk moet ik zeggen, niks. Niets. De dood. En dat is het dan. En dat, dit teken... ik geloof niet dat hij dit teken gedaan heeft, herinner ik me niet nou. Maar uiteindelijk is wel een van die tekenen die er gebeuren, een van die plagen in Egypte, is dat het water van de Nijl in bloed verandert. Maar het betekent niet dat het water levend wordt, het betekent dat de rivier dood is. En daarmee Egypte aan de dood is overgeleverd. Want zoals ik al zei, bloed dat gezien wordt, houdt meteen op bloed te zijn. Zo is het nou eenmaal. En je moet deze dingen weten, het is geen spitsvondigheid van mij. Je moet deze dingen weten om het gebruik van het woord in de Bijbel te kunnen begrijpen. Omdat in heel veel plaatsen gesproken wordt over bloed. En het wordt helemaal niet gezien. Het wordt gebruikt in de abstracte betekenis van de term. En dan is het dus wat het altijd is, leven. Heb je dat nog? Ja. Als er staat, het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden... Betekent het niet de dood van Christus die ons reinigt van alle zonden? Dat kan niet, want ons zijn wij die in Christus leven. En voor ons is de Heer niet dood, hij leeft. Want dat is nou juist wat er staat. Het is de levende Christus die ons reinigt. Mens, wat heb ik er als kind moeite mee gehad met die begrippen. Want ja, je zong allemaal van die liederen, je begreep er nooit wat van bloed, bloed reinigt. Wij hadden instructie dat als er bloed aan onze kleren was, moesten we meteen de kleren inleveren. Want anders, het moest gewassen worden meteen, anders ging het er nooit meer uit. Hebben jullie dat nog, dan vielen de gaten erin enzovoorts. Er waren bloedvlekken. Was het niet best. En dan maar over het reinigende bloed. Wij begrepen dat niet en niemand legde het ooit uit. Maar het is het leven van Christus in ons. Het is wat bloed doet. In ons, inwendig, in de inwendige mens. Ons bloed reinigt ons. En als het dat niet meer doet, is het gauw met je afgelopen. Toch? Dat wil zeggen, het bloed transporteert alle vuiligheid uit ons lichaam en voert het af. Dat is de normale gang van zaken, in elk geval. Heb je dat? Zo hoort dat. Het voelt, is aanvoer en het reinigt. Dat is de afvoer. En daarom beweegt het. En beweging is leven en leven is beweging. Hebben we die nog? En zodra dat eruit gaat, ja, dan werkt het niet meer. Maar wij hebben deel aan het bloed van Christus, aan de geest van Christus, wat fundamenteel hetzelfde is. Maar water en bloed en geest is één ding, zei Johannes. Het is hetzelfde, zei Johannes. En het reinigt ons, zei Johannes. Zo is het maar net, hè. Maar goed, dat is wat uitgebreid over dat bloed. Maar het gaat erom om dat teken, hè. Wat er gebeuren zou, is dat het leven zou weggenomen worden uit Egypte. Dat is wat uitgebeeld wordt en wat in die plaag ook uitgedrukt wordt. En in welke zin dat water verandert in bloed en wat voor soort bloed dat is en van welke bloedgroep, dat heb ik geen flauw idee van, hoe dat kan. Of dat het alleen maar betekent dat het rood werd. Maar ja, dan is het nog dit woord, dus ik hou het er maar op wat ik nu verteld heb. Per slot, het gaat erom dat het beschouwd wordt als plaag enerzijds en anderzijds dat de betekenis daarvan is dat het leven weggenomen wordt. En dat is het dreigement. Want het punt is namelijk, en u zal proberen het voorzichtig te zeggen, ervaring leert mij dat dat verstandig is. Het idee is namelijk dat, dat als het kind geboren is, wordt, dan zou eigenlijk, ik heb het puur over de symboliek, dan zou eigenlijk de moeder moeten sterven. En daarom gebeurt dat ook nog wel eens. En ik wil ook niet lelijk doen, ik zeg het dus weer voorzichtig, maar fundamenteel, dan heeft de moeder namelijk haar functie vervuld. En ik hoop dat u begrijpt dat ik praat nou over abstracte dingen. Daarna voeg ik er ogenblikkelijk aan toe dat het als een grote zegen beschouwd wordt, dat een man veel kinderen heeft en zeker dat een vrouw veel kinderen heeft. Wij doen het wel erg bescheiden tegenwoordig, moet ik u zeggen. Want u ziet hoe dat vroeger aan toe ging. Nee, en niet maar in orthodox-christelijke, dan wel rooms-katholieke, dan wel calvinistische kring. Wis en waarachtig niet. Dan staat er maar zo hieruit 15 kinderen, sommige 20 kinderen, uit één moeder, jazeker, tamelijk gebruikelijk. Nee, in de chique kringen, zeker wel. Die deftige dames, die waren hun hele leven lang zwanger. En ik moet ook toegeven dat ze nogal eens het loodje legden bij de geboorte, dat zie je dan meteen. Dan is het wel weer over. Ik bedoel, het is riskant. Maar ja, dat is mijn hele punt. Het punt is namelijk dat het vrouwelijke heeft tot functie het mannelijke voort te brengen. En daarna is die functie vervuld en zou het verdwijnen. En ik kan dat zo makkelijk zeggen. Ik zeg het niet makkelijk, maar ik kan dat zo makkelijk zeggen. Omdat het waar is voor die zogenaamde magna mater, die heet dat de oermoeder, de grote moeder, dat is moeder aarde, of de schepping als zodanig, het vrouwelijke, dat zou een nieuwe schepping voortbrengen, die wordt geacht mannelijk te zijn en het leven te hebben in zichzelf, en daarna verdwijnt deze oude schepping. Daar wordt geen plaats meer voor gevonden, heet dat. Die verdwijnt gewoon. Dat is de symboliek. Heb je die nog? Ja, er gebeuren in de natuur ook andere dingen, ik weet het. Maar ja, dat zijn de uitzonderlijke dingen. Ja, wat ook gebeurt hier en daar, onder insecten nogal eens. Dat als de bevruchting heeft plaatsgevonden en het mannetje zijn werk gedaan heeft, dat die vervolgens het loodje legt, dan wel het loodje wordt hem afgenomen. Oh. Dat wil zeggen, die sterft dan. Het was nogal een flinke inspanning. En of eventueel hij wordt gedood als dank door zijn minnares. Want dan heeft hij ook zijn werk gedaan. Of zo. Dat komt ook voor. Maar dat is een uitbeelding hoe men zich van de Heer Jezus Christus ontdaan heeft, nadat die eeuwig levende zaligheid aan het licht gebracht heeft, heeft men gezegd, nou bedankt, maar wat was het dan? U hoort nog van ons. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. Zo gaat dat dan. Hè? Hij heeft zijn werk gedaan en daarna wil men niks meer van hem weten. Dat is ook wat gebeurt op allerlei niveaus. Maar dat is niet hoe het zou moeten zijn. De realiteit is andersom, namelijk. Nou goed. Waar hadden we het over? Over die tekenen. En over de rivier. En over het leven enzovoort. Wat uitgebeeld wordt in die tekenen is inderdaad hoe nieuw leven tot stand gebracht zou worden. Wedergeboorte namelijk. En inderdaad, als Israël geboren wordt uit Egypte, dan sterft Egypte. Zo simpel is dat. En als Benjamin geboren wordt, dan sterft Rachel, weet u nog? Dat wordt later in de Bijbel nog eens ooit aangehaald. Zo gaan die dingen. Heeft zijn functie vervuld. Maar toch wel. En dan hebben we nog een paar commentaren of bezwaren. Want Mozes, u weet hoe het was, hè? Mozes, weet u geloof ik nog van twee bladzijden terug. Dat was uit hoofdstuk 2, vers 12. Mozes, hij zag herwaarts en ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, toen dacht hij, nou ja, dan zal ik het maar doen. Daar hebben we uitgebreid over gesproken. En je merkt het hier nog. In dit schriftgedeelte. Mozes is niet al te vlot erbij van, laat ik dat varkentje even wassen of hoe het maar heet mag. Hij heeft bezwaren, nu waarschijnlijk meer dan 40 jaar daarvoor. De Heer zei tot, want hij zei tot Mozes, ik ben, of Mozes zei tot de Heer, vers 10. Och Heer, ik ben geen man wel ter tale, ik ben een slechte spreker. Nog van gisteren, nog van eergisteren, nog van toen af toen gij tot uw knecht gesproken hebt. Hij zegt, ik was altijd al zo. Ik ben een slechte spreker, van jongs af aan, dat is niet maar van gisteren en eergisteren. Dat is van toen, al van toen gij tot uw knecht gesproken hebt. Waar duidt Mozes eigenlijk op? Sinds wanneer spreekt de Heer dan tot Mozes? Dit is toch pas voor het eerst dat we dat lezen, dat de Heer tot Mozes spreekt? Toch? Huh? Wanneer dan? Ja, maar dat verhaal hebben we nog steeds hier. Dat is deze gebeurtenis. Bij de brandende braambos zijn we nog steeds. En toch zegt hij dat hij niet gisteren, niet gisteren, maar nog verder terug, de Heer al tot hem gesproken heeft. Wanneer moet het dan geweest zijn? Nou, als u het mij vraagt, want we weten het niet, het staat er niet. Maar als u mij vraagt, 40 jaar daarvoor dus. En dat verklaart waarom Mozes dacht dat hij, of wist, dat hij de beloofde verlosser was. Volgens de woorden van Stefanus in Handelingen 7. Met andere woorden, toen Mozes groot geworden was en toen hij uitging, vers 11 van hoofdstuk 2, tot zijn broederen, en uitging en bezag hun lasten, en toen zag dat er niemand was die het voor hen opnam, enzovoort, dan moet je vaststellen dat dat een gelegenheid is waarbij hij iets doet wat de Heer hem blijkbaar gezegd heeft. Ga dat doen. Want waar welke gelegenheid moet het anders geweest zijn dat de Heer eerder tot hem gesproken heeft? En de andere vraag was, en hoe komt Mozes erbij dat hij de beloofde verlosser zou zijn? Degene was door wie God aan Israël verlossing zou geven, want zo ongeveer zegt Stefanus dat in Handelingen. Kortom, dit is in ieder geval niet de eerste keer dat de Heer tot Mozes spreekt. En nu zegt hij, ik was altijd al niet zo'n goeie voor dat doel. En de eerste keer is het ook inderdaad mislukt. En dat mag dan iemand geweest zijn, Mozes, die onderwezen was in alle wijsheid der Egyptenaren. Een ontwikkeld man, maar enig veel gezag straalde hij niet uit. Blijkbaar. En dat weten wij niet alleen omdat die eerste gelegenheid inderdaad niet gelukte, die van 40 jaar hiervoor, maar ook omdat in de geschiedenis die hierna volgt de grote problemen zijn geweest met het gezag van Mozes. Israël wilde hem als zodanig niet erkennen. En wie heeft u tot rechter over ons gesteld, was het eerst 40 jaar hiervoor, maar hierna, in de nu volgende 40 jaar, gebeuren die dingen ook. En het gezag van Mozes wordt in twijfel getrokken, het gezag van Aaron wordt in twijfel getrokken, enzovoorts. Moeilijkheden genoeg daarover, Het heeft het leven van Mozes niet makkelijk gemaakt. Hij hoefde zelfs niet zo nodig. Maar ja, en hij zoekt dus een manier om eraf te komen. En hij zegt, waarschijnlijk heeft hij groot gelijk, maar hij zegt, ik ben geen man wel ter tale, nog van gisteren. Overigens, in, dat was toch Handelingen 7, dat Stefanus over hem spreekt. Ja. Ik heb het nu steeds over vers 25. Hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou. Maar ze hebben het niet verstaan. Die missie was mislukt. Maar een paar versen daarvoor staat in vers 22. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en in werken. Hoezo dan was hij niet wel ter tale? En was hij niet alleen gisteren en gisteren, maar ook 40 jaar daarvoor dan toch niet wel ter tale? En mijn antwoord daarop is dat wel ter tale zijn kan een heleboel betekenen. Maar blijkbaar, want het blijkt uit wat hier verder volgt, was hij niet een goede redenaar, een sprekert. Maar taal wordt niet alleen gesproken. Heb je die? Dus je kunt wel degelijk machtig zijn in woorden en werken. En het is mij wel eens opgevallen dat de grote schrijvers, ik hoop niet dat ik naam hoef te noemen, want dan krijgen we daar discussie over, over wie dat zijn, maar dat de grote schrijvers over het algemeen geen grote praters zijn. En andersom trouwens. Dat zijn twee verschillende dingen, schrijven of spreken, maar het heeft allebei wel doen met gedachten onder woorden brengen, met dingen formuleren. En dan wel ter tale zijn, kan ook altijd nog betekenen dat je een heleboel talen kent en dat je een boel gelezen hebt. Niet dat ik denk dat het dat betekent hier, omdat hier staat machtig in woorden en in werken in Handelingen 7 vers 22. En ik neem aan dat die beide woorden op één niveau gebruikt worden. Werken is wat de mens voortbrengt. En ik neem aan dat woorden hier ook gaat over wat de mens voortbrengt. Maar het hoeft niet noodzakelijk met de mond te zijn, om zo te zeggen. Dat kan ook op andere wijze. En dat weten wij ook, omdat wij de eerste boeken van de Bijbel inderdaad aan Mozes toeschrijven. Zo van, hij wordt geacht die geschreven te hebben. Nou ja, zo niet compleet, dan toch in hoge mate. Dat geloof ik ook inderdaad. De Bijbel zegt dat ook, hè. Mozes heeft gezegd, enzovoort. Dus dat is zo. Maar of hij een goede spreker was, ik zeg altijd, volgens mij stotterde hij, want iedereen weet hoe zijn broer heet. Ja. Het is altijd Aaron in het Engels. Aaron. Maar hoe wij erbij komen dat hij Aaron heet, waarschijnlijk omdat we die uitspraak van zijn broer hebben overgenomen. Maar toen maar. Ik vind het zo raar, dat trema boven die tweede. Aaron. Ja. Aaron. Aaron. Toen maar. Maar hij zegt, ik ben niet zo'n geweldige spreker. Maar soms denk ik dat iedereen die het woord van God moet spreken meteen toegeeft, ik ben geen goede spreker. Want hoe doe je dat, het woord van God spreken? Ik zou het ook niet weten. Dat is, ja. Als je het zelf moet zeggen, dan zeg je het maar zelf, niet waar? Dan schieten woorden tekort, denk ik ook. Waar vanuit? Het antwoord wat de Heer geeft is duidelijk genoeg. Mozes zegt, ik ben zwaar van mond en zwaar van tong. Dat betekent gewoon slecht spreken. En de Heer zei tot hem, wie heeft de mens de mond gemaakt? Of wie heeft de stomme of dove of ziende of blinde gemaakt? De Heer zegt, ik heb dat toch allemaal gemaakt? Nou, ga dan heen en ik zal met uw mond zijn. En ik zal u leren wat gij spreken zult. Of hoe gij spreken zult, dat kan ook hoor. Doch hij zeide, och heren, en dan is Mozes de laatste mogelijkheid. Hij zegt, och heren, zend toch door de hand degene die gij zoudt zenden. Dat betekent, kies toch een ander voor mij. En ook hier doet Mozes dus wat hij 40 jaar geleden ook deed. Hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts. En toen hij zag dat er toch geen andere was. Ja, toen deed hij het toch maar. En de Heer zegt, ik regel dat wel. De Heer werd zelfs boos. Toen ontstak de toorn des Heeren over Mozes. Het zou niet de laatste keer zijn trouwens. En hij zei, is niet Aaron de Leviet uw broeder? Je begrijpt er meteen uit dat Aaron ouder was dan Mozes. Hij wordt geassocieerd met de stam van Levi, waartoe Mozes ook behoorde. Maar waarom heet Aaron nou ineens de Leviet? En het antwoord is omdat hij het hoofd was van de stam van Levi. Het opperhoofd. De oudste, stamoudste. En Mozes stond tweede, om zo te zeggen. En bovendien heeft het van doen met wat er verder volgt. U weet dat de priesterschap binnen Israël gegeven werd aan de stam van Levi en dus aan Aaron. Die dan meteen dus hoge priester wordt, logischerwijze. Maar dat komt allemaal later pas. Is niet Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal. Het is ook aardig, want dat is zijn baan. Nou ja, dat wordt zijn baan, want de priester, de, ach, ik ben toch ontent vandaag, want ik moet wel. De priester heeft als eerste verantwoordelijkheid om het woord Gods te spreken. Zijn lippen zouden de wet bewaren. Dat betekent, zijn lippen zouden het woord van God spreken, de waarheid, heel de waarheid en niets dan de waarheid. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. Hebben die nog? De priester. Aan hen, aan de priesters, zijn de woorden Gods toebetrouwd. Nee, ik weet dat het staat in Romeinen 3 over het Joodse volk, maar ja, dat wordt ook geacht een priesterlijk volk te zijn. Maar binnen Israël zijn het de priesters. En iets breder, de levieten, maar de priesters zijn uit Levi, zijn het de levieten die geacht worden het woord van God te bewaren, te onderwijzen enzovoorts. Hebben jullie dat nog? En de hoge priester, dat is Aaron hier, avant la lettre. Dat wil zeggen, hij moet nog als zodanig worden aangesteld, maar hij treedt al symbolisch op in die functie. Hij spreekt dus de woorden Gods. De woorden die de Heer gesproken wil hebben. Dat is de functie van de priester in de eerste plaats. En zo hij al wat anders doet dan dat spreken, is het aan dat spreken ondergeschikt dan wel. Het is bedoeld als ondersteuning voor dat spreken. En voor zover Christus onze hoge priester is, nee, dat is hij voor de volle 100%, maar ik bedoel maar, Christus is onze hoge priester, dat betekent dat hij tot ons spreekt. En heb ik in één zin ineens, merk ik nu, de hele Hebreeënbrief samengevat. Christus is onze hoge priester en hij spreekt. Nou ja, dat is de eerste verse. God die voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken heeft door de profeten, spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, die gesteld heeft tot koning en hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Dat is de hele Hebreeënbrief. En daarom moeten wij degene die spreekt niet verwerpen. Dan wel moeten wij het woord niet verwerpen, hetgeen gehoord is enzovoort. Hoe het er staat, een paar keer. Zie? Kortom, Aaron treedt op als de woordvoerder. En hij spreekt. Logischerwijze. Waarom ook niet? Aaron is afgeleid van het Hebreeuwse woord oor. En dat betekent licht. Oor is licht. En Aaron is zoveel als Degene die licht is. Of men vertaalt het met de lichtbrenger of de lichtdrager. Degene die met het lampionnetje loopt of met de fakkel, wat er maar is. De lichtdrager. Via het Grieks heet hij dan weer Jairus. Jair. Jairus. Dat komt van hetzelfde woord. Oor. Jir. Met een jot erin. Ja. En als hij het licht is, dan is hij het woord. Want al wat openbaar maakt is licht. En het woord maakt openbaar. Het woord is dus licht. En uw woord is een lamp voor mijn voeten. Een licht op mijn pad. Aaron is de vertegenwoordiger van het woord van God. En hij spreekt. Dat is het idee. En het wordt hier geïntroduceerd. Men krijgt later een toepassing op heel die functie van de priesters onder het oude verbond. En daarna zelfs onder het nieuwe overigens. Kortom, is niet de Aaron de Leviet uw broeder? Ik weet dat hij zeer wel spreken zal ook. Zie, hij zal uitgaan u tegemoet. Wanneer hij u ziet, zo zal hij in zijn hart verblijd zijn. In de zin van, die twee zullen tot één zijn. Mozes en Aaron, met hun beiden. De een fungeert als de koning. En de ander fungeert als de priester. En samen zijn ze een uitbeelding van de koning en priester. Naar de ordening van Melchizedek dus. Maar goed, die is misschien te moeilijk aan het eind van de avond. Maar daar hebben we later ooit wel weer over hoor. Gij dan zult tot hem spreken. En de woorden in zijn mond leggen. En ik zal met uw mond en met zijn mond zijn. En ik zal u lieden leren wat gij doen zult. En hij zal voor u tot het volk spreken. En het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn. En gij zult hem tot een God, een machthebber, een kracht eigenlijk. Vertaald met God, dus kan ook, ja. Gij zult hem tot God zijn. Neem dan deze staf in uw hand waarmee hij die tekenen doen zult. En nou wegwezen. En toen gingen ze ook weg. En begrijp me goed, als je het later leest over Mozes, dan gaat het gewoonlijk over de wet. Mozes is de wet, de Mozaïsche wet. Mozes heeft gezegd, de Mozes heeft zus en zo. Maar de wet wordt onderwezen door Aaron in de praktijk. Namelijk door de priesters. De schriftgeleerden, die dan heten overpriesters. Als ze tenminste zitting hebben in het Sanhedrin. Maar de priesters zijn de schriftgeleerden en de schriftgeleerden zijn de priesters. En die spreken dus. Heb je dat nog? Daarna lopen we nog ooit op tegen een heel ander verhaal. En dat vertel ik u gratis erbij. Aan het eind van de avond. Dat is dat als de wet spreekt, dan spreekt hij altijd dubbel. Ze doen altijd twee. Omdat de wet nou eenmaal de bekende twee kanten heeft. De twee stenen tafelen. Of de voorkant en de achterkant, want het woord van God is geschreven van binnen en van buiten, van de boekrol. Het zijn twee kanten. En wat u waarschijnlijk nog nooit gehoord hebt, als in Hebreeën 4 staat dat het woord van God is een tweesnijdend zwaard, moet ik u zeggen dat er in werkelijkheid staat. Als je namelijk geen Grieks kent en je neemt gewoon een Grieks woordenboek, je zoekt dat woord op, dan ga je niet lukken, want dan kan je die letters namelijk niet lezen. Maar goed, maar je zoekt dat woord op, dan zult u begrijpen dat er staat tweemondig. Maar ja, hoe een zwaard tweemondig kan zijn, maar dat het woord tweemondig kan zijn, ja, dat kan. Omdat je inderdaad soms met één woord twee verschillende dingen kunt zeggen. Dat is de aardigheid van de taal. Dat is trouwens ook de kunst van de taal. En dat is ook wat je terugvindt in het schriftgedeelte wat we net gelezen hebben. Er staat een verhaal over een stok, een staaf. En die wordt op de grond gegooid, dan wordt het een slang. En die moet die dan weer oppakken en dat is het dan. Ja, maar tegelijkertijd staat er nog heel wat anders. Heb je dat? Dat is het dubbele ervan. En wat het dubbele van het woord van God betreft... dat wordt in de Bijbel zelf uitgelegd. Het woord van God is tweemondig. Namelijk, het is aan de ene kant de veroordeling van deze oude schepping. En dat is geen prettige boodschap. Dat is het slechte bericht, het spreekwoordelijke slechte nieuws. Ik geloof niet dat het nieuws is, maar vooruit. En de andere kant is het zogeheten goede nieuws. Het kondigt aan namelijk een nieuwe schepping. En specifiek over de Mosaïsche wet heb je ook zo'n verhaal. Namelijk, de wet in zichzelf is zwak en onprofijtelijk. Het is een handschrift dat tegen ons was. Uit geboden en inzettingen bestaande. Colossense 3. Dat is de ene kant ervan. Maar de andere kant van diezelfde wet is een schaduw van toekomende goederen. Dat wil zeggen, de andere kant van die wet spreekt over een nieuw verbond dat eenmaal zal komen. Spreekt over de komst van een verlosser, spreekt over de komst van een eeuwig koninkrijk van de zoon van David en wat het allemaal maar was. En zo heeft het inderdaad twee kanten. De tragiek is dat de mens geneigd is de linkerkant te kiezen. En die zegt, ah fijn, wetten en regels, die willen we hebben. En in werkelijkheid gaat men daar steeds zwaarder ongebukt. En blijkt de wet dan een bediening des doods en een vloek te zijn, staat allemaal in de Bijbel. En inderdaad, dus zwak en onprofijtelijk, niettemin, je gaat eraan dood. En toch... Uw woorden zijn geest en leven, zijn de woorden Gods. Een lamp voor mijn voeten, een licht op mijn pad. En dat is de rechterkant van dat woord. Namelijk het deel waarin God beloften doet met betrekking tot de toekomst. En in veel gevallen zijn het volstrekt dezelfde woorden. Want heel wat van die wetten en regels, ik druk me nou voorzichtig uit, maar heel wat, zo niet alle, maar heel wat van die wetten en regels zijn in zichzelf profetisch. Of op zijn minst hebben een veel diepere betekenis dan je... dan slechts de oppervlakkige en daarmee dan een diepere betekenis dan de praktische toepassing van de een of andere regel waaraan men zich zou hebben te houden. Dat is waar het over gaat. He? En dat je de Sabbat eert omdat het er staat, dat mogen dan voorgeschreven zijn, maar veel belangrijker is te weten dat het ooit echt Sabbat zal worden als de Messias komt. En nog belangrijker is te weten dat het al lang gebeurd is en dat hij al lang gekomen is en dat we al lang de rust zijn ingegaan. Hebben jullie dit nog? Want je kunt met een paar woorden een heleboel dingen tegelijk zeggen en de Bijbel doet dat ook. Nou, daar gaat het om. Maar we moeten het voor vanavond alweer dringend hierbij laten en wij zullen de Heer dankzeggen. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor dit profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord waarin u zichzelf aan ons bekend maakt. U die wij kennen als de onveranderlijke, als de ik ben, als de eeuwige, als de onzienlijke en onkenbare God weliswaar, maar ook als die God die zich bekend maakt en die wij leren kennen in de gestalte van onze Heer en Heiland, onze Verlosser en Zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij door hem met alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan en van u ontvangen, niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, van u ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Wij danken u dat u leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht en dat wij daar deel aan hebben gekregen, niet op grond van onze werken of op grond van wetsbetrachting, maar integendeel door te zitten aan uw voet en te luisteren naar wat u uit uw genade en barmhartigheid ons beloofd hebt, vanouds, van den beginnen. We danken u dat we daaraan deel hebben gekregen. En op die grond ook in alle vrijmoedigheid hier kunnen samenkomen rondom dat woord, om dat te openen, te lezen, te overdenken en ons eigen te maken, opdat het in onze harten zou geplant worden, opdat het ons zou reinigen naar de inwendige mens en ons bekwaam zou maken om u te dienen onder dat nieuwe verbond waaronder u ons geplaatst hebt. Wij danken u voor zo'n hoge priester die ons betaamde, die ons volkomen zalig maakt, die altijd leeft om onze zaken te behartigen. Wij danken u dat in hem wij leven hebben ontvangen en mogen uitzien naar die geweldige tijd wanneer alsnog deze dingen aan de wereld zullen geopenbaard worden. In tweede instantie weliswaar, maar niettemin in overeenstemming met uw profetisch woord dat zeer vast is. En wij vragen u daarom, wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.